Middernacht, het begin van zaterdag 2 mei. Michel Koenen met het NOS-journaal. De actiedag voor Nepal heeft 8,6 miljoen euro binnengehaald. De voorlopige eindstand werd bekendgemaakt in de talkshow van Jeroen Pauw. De hele dag is er op radio en tv geld ingezameld voor de slachtoffers van de zware aardbeving in Nepal. Dit keer niet met een tv-show, met een belpanel. In de Amsterdamse hallen zaten wel bekende Nederlanders die via sociale media opriepen om te doneren. De Duitse president Gauck heeft Griekenland een handreiking gedaan over compensatie voor de nazi-bezetting in de Tweede Wereldoorlog. De Grieken willen bijna 279 miljard euro voor de geleden schade. De regering van bondskanselier Merkel heeft dat tot nu toe steeds geweigerd. Maar Gauck zei dat er over nagedacht moet worden. In verschillende landen zijn demonstraties op de Dag van de Arbeid uit de hand gelopen. Over de hele wereld gingen vakbonden en linkse actiegroepen de straat op om aandacht te vragen voor de rechten van arbeiders. In Istanbul was het onrustig in de buurt van het Taksimplein, waar demonstranten slaags raakten met de politie. Ook in Athene en in Milaan waren er botsingen. In andere Europese steden verliepen de 1 mei-betogingen grotendeels vreedzaam. Minister Schippers neemt nog voor de eerste Europese Spelen in Baku op 28 juni een beslissing over een Nederlandse organisatie van het evenement. Afgelopen dinsdag werden de sportbonden het eens over een Nederlandse kandidaatstelling voor de Spelen in 2019... Schippers heeft onder meer nog vragen over financiering van het evenement. PvdA-bestuurder en oud-minister Hans Alders wordt nationaal coördinator Groningen. Hij gaat de komende 5 jaar toezien op het aardbevingsbestendig maken van tienduizenden gebouwen. De aardbevingen in Groningen zijn het gevolg van de gaswinning in het gebied. Alders was in de provincie eerder al commissaris van de Koningin en woont nog steeds in Groningen. Het weer, het koelt af tot iets boven het vriespunt. In het binnenland kans op vorst aan de grond. Overdag geregeld zon bij 10 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
NPO Radio 1. VPRO.
Nooit meer slapen. Met Esther Naomi Perquin.
Goedenacht. Het Nationale Toneel heeft verschillende inwoners van Den Haag geïnterviewd die de hongerwinter hebben meegemaakt. Op 4 mei brengen ze deze verhalen op het toneel. In Nooit meer slapen straks een verslag van de repetitie van de voorstelling De Laatste Getuige. En Avengers Age of Ultron is zoals verwacht een enorme kaskraker. Het is de nieuwe film van regisseur Joss Whedon, die sinds de tv-serie Buffy the Vampire Slayer een grote schare fans aan zich weet te binden. Wat maakt dat werk zo populair? Dat allemaal na 1 uur. En straks hier te gast over ongeveer 30 minuten is programmamaker Dirk-Jan Roeleven. Komende maandag wordt zijn documentaire over goochelaar Ben Ali Libi op tv uitgezonden. Ben Ali Libi, in werkelijkheid Michel Velleman geheten, was een van de 34.000 Nederlandse Joden die in vernietigingskamp Sobibor om het leven kwamen. Wij gaan daarover in gesprek. Nu eerst De Buitendienst, het derde deel van de hoorspelserie van AVROTROS over het wel en wee van de werknemers van een woningbouwvereniging. Graag tot straks.
Het is de hoogste tijd voor het hoorspelhalfuur. Elke vrijdagavond rond deze tijd op NPO Radio 1.
AVROTROS presenteert De Buitendienst. Een hoorspelserie gebaseerd op ware gebeurtenissen naar een idee van Justine Pauw, geschreven door Peter Reumer. Aflevering 3.
Nog een klein ogenblikje, meneer Doornbos. De consulent is nog even in gesprek. Sam, ik heb meneer Doornbos voor je aan de lijn. Neem jij hem even over, want het is al de zoveelste keer dat hij belt en het wordt er echt niet gezelliger om. Hé, hey, Bob, waar ga je naartoe?
Ik ga een broodje eten.
We hebben over een half uur een bijeenkomst met Wijnalda.
En ik heb een uur lunchpauze en die gaat nu in.
Daar hoef je toch niet voor naar buiten? Woningbouwvereniging Davati, goedemorgen. Een ogenblikje, alstublieft. Ze willen ons aan iemand voorstellen, heb ik begrepen. Ze had het over een buurtregisseur, een of andere nieuwe functie.
Een buurtregisseur? Hoe moet ik me daar nou weer bij voorstellen?
Geen idee, maar ik heb het druk.
Ja, ik ook. En daarom ga ik naar lunchen. En ik wil al helemaal niet worden voorgesteld aan zo'n geitenwolle sokkenvreter die roept dat het allemaal wel weer goed komt met de wereld als we maar geduld hebben.
Doei, Bob. Dank u voor het wachten, zegt u het maar.
Is die meneer Doornbos nog aan de lijn?
Sam, hier. Nou moeten we weer worden voorgesteld aan een of andere buurtregisseur.
Ik heb het gehoord, ja. 00:30.
Ik verbind u door. Ogenblikje. Wat zei je?
Wat vind jij daar nou van?
Nog niets. Meneer Doornbos, is hij nog aan de lijn?
Ik heb hem in de wacht. Jouw toestel.
Ga jij niet lunchen, Sam?
Ik wil nu even met meneer Dorrebos spreken. Daar heb ik nog een half uur voor en daarna ben jij weer.
Doe dan niet zo kinderachtig, Bob. Je kunt hier toch ook een broodje eten?
Dat zie ik toevallig helemaal niet zitten.
Woningbouwvereniging Davati, zegt u het maar.
Nou, welkom allemaal. Ik vind het erg fijn dat wij op korte termijn even bij elkaar konden komen. Eet smakelijk, Bob. Mm. Het zal niemand zijn ontgaan dat zowel de gemeente als de woningbouwverenigingen de komende tijd flink moeten bezuinigen. Nu is een goede en schone buurt met genoeg faciliteiten net zo goed onze zorg als die van de gemeente. Dus zijn die twee bij elkaar gaan zitten om te kijken op welke wijze wij elkaar kunnen helpen. Overlap kunnen vermijden en met minder geld dezelfde doelen kunnen bereiken. Ben ik dat zo verduidelijk?
Ja hoor, wij gaan de gemeente helpen hun werk te doen.
En de gemeente helpt ons. Heel goed, Bob. Ja. In dat kader heeft de gemeente te kennen gegeven dat het goed zou zijn meer inzicht te krijgen in de problemen waar wij in de buurten zoal tegenaan lopen. En daartoe hebben ze een buurtregisseur ingezet. Dat is in dit geval André.
Hallo.
Ja, André gaat ons een handje helpen.
Zoals gezegd, ik ben dus André van Dijk. Ik ben 38 jaar en ik ben sinds kort buurtregisseur. Ik kom oorspronkelijk van de politie. Daar ligt mijn achtergrond. Maar ik ben liever met de menselijke kant van de zaak bezig dan met boeven vangen. Dus toen deze nieuwe functie werd gecreëerd, toen heb ik geen moment getwijfeld. En ik verheug me ontzettend op onze samenwerking.
Wij ook.
Nou, dat is mooi. André zal hier de komende dagen rondkijken, wat meelopen, vragen stellen. En laten we dan hopen dat hier een mooie en vooral vruchtbare samenwerking uit voortvloeit. Dank jullie wel voor jullie aanwezigheid.
Hallo, André. Ik ben Iris. Ik ben
Iris.
Office manager. En dat betekent dus eigenlijk dat alle klachten eerst op mijn bordje terechtkomen.
Zo. En hoe gaat dat dan precies?
Nou, Bob, mag ik iets vragen? Of zit je nog midden in je lunchpauze?
Zeg, schei uit, of niet?
Ik heb net aan de telefoon gezeten met de ene meneer Dorrebos. Ik weet niet zo goed wat ik met zijn klacht aan moet.
Nou, vertel.
Hij klaagt over stankoverlast. Zijn onderbuurvrouw, mevrouw Jumas, die kookt op haar balkonnetje. En hij zit in de stank.
Jij neemt mij in de maling.
Nee, echt.
Waarom kookt die buurvrouw op het balkon?
Geen idee, maar hij heeft er last van.
Ja, maar dat kan hij haar toch gewoon zeggen?
Dat heeft hij ook gedaan. En zij vindt het ook heel vervelend, zegt ze. Maar haar afzuigkap is kapot en ze wil die kooklucht niet in huis.
Ja, vind je het gek? Het zijn woningen van nauwelijks 50 vierkante meter.
En Dorrebos zegt dat zij al meerdere keren bij ons heeft geklaagd.
Iris, heeft er bij ons een mevrouw Yilmaz geklaagd over een kapotte afzuigkap?
Wanneer?
Vandaag, gisteren, eergisteren, vorige week.
Nee, niet bij mij. Hoezo?
Vanwege meneer Dorrebos.
Dat is die man van vanmorgen, maar die heb je toch gesproken?
Karel Dorrebos uit de Boomstraat.
Sorry, André, maar we hebben hier even een overlegje.
Dat is nou het collega van mij. Dat is een gouden gozer. Dat lijkt me niet echt een klager.
Ik ga wel even kijken wat er aan de hand is.
Ja, en als het inderdaad die afzuigkap is, laat me dat dan even weten. Dan is het probleem zo opgelost. Ja.
Hey, Semra, vind je het oké als ik even meerijd?
Dat is een prima idee. Dan leren jullie elkaar meteen beter kennen.
Ja, we zitten nou op te wachten om hem beter te leren kennen.
Let me niet op Bob. Die loopt altijd te mopperen.
Oh ja?
Ja, dat is zijn hobby.
Nou, dat gaan we wel afleren.
Hey, wat geestig zeg.
Kom maar hier met je handje, Jantje. Dan zal ik je in de boeien slaan.
Ja, ja.
Zitten ze lekker?
Ja, ja, ja.
Zal ik ze nog maar iets strakker doen dan?
Ja, ja, ja.
En nu gaat hij omhoog. Oh, hij gaat omhoog. Oh, en omhoog. Oh. En...
Gel, hadi. Gel, gel.
Anne, niet doen. Yapma, yapmaman gerekir. Wegwezen. Kist. Weg, weg. Dit kan niet, moeder. Straks komt buurman weer. Kom, ga maar weer even op bed liggen. Kom maar, ik ben bij je. Hadi, gel. Hadi, in mijn kamer, naast jou. Hadi. Hadi, kom.
Dat begrijp ik, mevrouw. Ja. Ja, dat is heel onhandig, ja. Maar ik geef het door en dan komt er iemand langs. Dat kan ik niet zeggen, dat hangt van de andere werkzaamheden af. Uiteraard. Ik doe altijd mijn best. Ja, dag mevrouw. Oh, ze zullen dus geen haast hebben.
Met Bob, Iris, zeg maar.
Zit je in de auto?
Ja, ik ben net klaar op het Papaverplein en ik rij nu nog heel even langs het buurthuis op het Rozenplantsoen en dan kom ik terug naar het nest.
Ik kreeg net een bericht van een mevrouw op de Parklaan dat haar plafond is ingestort.
Op de Parklaan? Welk nummer?
Even kijken, dat is 124-2.
Mevrouw Meijer?
Hoe weet jij dat nou weer?
Ja, dat is mijn nichtje. Ik rijd er wel even langs.
Heeft ze mazzel. Doei.
Werk jij al lang bij de Vatisem?
Een jaar of 7. Toen ik nog studeerde, liep ik stage bij Davati.
Oké. Okay.
En dat werd uiteindelijk, zoals zo vaak gebeurt, een vaste baan.
Baan voor het leven?
Oef, moet er niet aan denken. Nee hoor. Nee, ik zou op den duur best eens een keertje van baan willen veranderen. Maar het is nu niet echt een bepaalde geschikte tijd voor.
Nee, zeker niet. Nee, en jullie zitten ook in lastig vaarwater, dus...
Ja, jeetje, alles is veranderd. Toen ik stage liep, was er direct contact met de huurders. Je kon problemen vaak onder elkaar oplossen.
Ja.
Zonder veel poespas.
Ja. En toen kwamen de managers.
Precies. En die hebben procedures bedacht en terugkoppelmomenten. Die reden in auto's voor een ton. En dat gaat er niet in bij huurders die een eeuw moeten wachten voordat hun boiler wordt gerepareerd. Bovendien heb ik er een ontzettende hekel aan als ik op mijn vingers word gekeken.
Oh. Ik hoop niet dat je het over mij hebt, want ik sta hier buiten. Ik bemoei me nergens mee.
Mooi.
Hey, je kunt beter daarachter parkeren, want de Boomstraat is één richtingsverkeer.
Kijk, daar ga je al.
God, ja, hier is het. Ik heb er in de tijd nog een vloertje voor gelegd.
Dat is snel. Ik dacht... Om Bob.
Verrassing.
Dat mag je wel zeggen, ja.
Dat is een tijd geleden, meisje. Hoe is het met die kleine Robert?
Goed, goed. Naar school.
Mooi. Hey, en nou is je plafonnetje ingestort?
Ja, nee.
Ja, is het nou ja of nee?
Ja.
Je had gebeld?
Ja.
Nou, dan heb jij mazzel dat ze mij weer hebben gebeld.
Nou.
Anders hadden ze je rustig een paar dagen laten wachten. Zal ik dan maar even binnenkomen?
Oh, ja, ja, natuurlijk.
Zeg, ben jij ziek of zo?
Hoezo?
Nou, omdat je je ochtendjas aan hebt. Ik dacht, misschien ben je niet helemaal...
Nee, niks. Gewoon, kom binnen.
Ja. Oh, sorry. Ik wist niet dat je bezoek had.
Nee, dit is Jan. En Jan staat op het punt om weg te gaan, hè, Jan?
Dag.
Tot ziens.
Dag, Jan. Oh, en nog bedankt.
Keurige man.
Ja, Jan is een keurige man.
Nou, laat het plafond er maar eens zien.
Ja.
Zo, wat een... Troep, joh. Ik... Maar wat... Wat moeten al die kettingen aan de muur en die zwepen? Het lijkt hier wel een...
Een hoerenkast.
Jongen, wat heb ik jou een tijd niet gezien.
Hey, jij bent gevlucht bij de kit.
Nou, jij toch ook? Wat doe jij tegenwoordig?
Nou, ik werk nu bij de beveiliging. Stuk saaier, maar ik draai regelmatige uren. 3 weken dag, 1 week nacht.
En mis je de collega's niet?
Jij wel dan.
Meneer Dorbos, de reden van ons bezoek is uw klacht.
Ja, sorry, maar zo vaak kom ik mijn oude maatjes niet tegen.
U heeft overlast van uw buren.
Van de benedenburen. En gelooft u mij, het is een schat van een vrouw.
Maar?
Ze staat de godsganse dag te koken.
Nou, daar is niks mis mee, lijkt me.
Nou, vergeet dat maar. Dat koken begint aan het einde van de ochtend en gaat de hele dag door. Tijdens mijn nachtdiensten slaap ik overdag.
Wat is dan de overlast?
Mijn slaapkamer ligt aan de achterkant en zij kookt op het balkon.
Waarom?
Ja, dat moet je mij niet vragen.
En heb jij het er niet gevraagd?
Natuurlijk. En dan mompelt ze iets over haar afzuigkap. Maar al is die stuk, dan ga je toch niet buiten staan koken?
Hmm.
Die geur die trekt zo van boven mijn slaapkamer in. En bovendien komen de duiven op af en die scheiden de hele boel onder.
Ja. Ja, nou ja, misschien kookt ze zo smerig dat ze niet binnen mag koken.
Dat is nou juist het gekke. Ze kookt heerlijk.
Hoe weet u dat?
Het is een ontzettend lief mens. Daar zal ik niks van zeggen. Ze weet dat ik alleen ben en soms zet ze wel eens een pannetje eten voor mijn deur. Het is echt heel lekker. Maar die stank, dag en nacht, daar word ik stapelgek van.
En kleine Robert?
Die zit overdag op school.
En de vader? Ja.
Zeg, luister eens, Bob. Ik zit niet te wachten op jouw morele oordeel. Ik ben een alleenstaande moeder met hoge vaste lasten.
Sorry, maar je kan toch gewoon een baantje zoeken? Je hebt toch doorgeleerd?
2 jaar, oom Bob. 2 jaar ben ik bezig geweest. Ik heb me suf gesolliciteerd.
En je ex dan?
De lul.
Wat?
Die is op een ochtend de deur uitgelopen en nooit meer teruggekomen. Niks meer van gehoord. Robert ook niet. Leg dat maar eens uit aan een kind. Nee, lieverd. Papa komt niet meer terug. Waarom niet? Weet ik veel. Dat was nog niet eens het ergste. 2 weken later stonden de 2 vriendelijke klerenkasten voor de deur. Waar Johan is, die etterbak. Dus ik legde ze uit dat die etterbak de deur uit was gelopen en nooit meer iets van zich heeft laten horen.
En wie waren dat dan?
Ja, ik heb ze niet om hun naam gevraagd. Ze kwamen voor geld. Johan was geldschuldig.
Ja, ja. Maar Johan was pleit.
Dat vonden ze knap lullig voor me, maar ze wilden toch het geld. 20.000 euro.
Huh?
Van een moeder zonder baan. Zie je het voor je?
Ja, waarom ben je dan niet naar de politie gegaan?
En mijn kind dan? Ik kan toch geen risico nemen? Het waren hele vriendelijke mannen. Maar ik weet hoe ver dat schoren bereid is te gaan als het om geld gaat. Ze hebben een heel coulante afbetalingsregeling met me getroffen. En ik ben aan het werk gegaan.
Voor hen?
Ah, rot op. Ik werk voor mezelf en voor mijn kind. En voor niemand anders, zo'n Bob.
Nou, ik hoop dat ik ook een pannetje meekrijg. Ik heb nog geen boodschappen gedaan.
Ik eet vanavond bij mijn moeder.
Bob komt?
Ja. Mijn naam is Semra Gül van woningbouwvereniging Davati. En dit is André...
André van Dijk. Ik ben uw buurtregisseur.
Oh? Wij zoeken mevrouw Yilmaz.
Ja?
Bent u dat?
Ja. Ja.
Er zijn wat klachten.
Wij hebben begrepen dat u ons al een paar keer heeft gebeld over een kapotte afzuigkap. Maar wij kunnen daar nergens een aantekening van vinden. En nu komen wij even kijken of we dat probleem voor u kunnen oplossen. Dus zouden we even mogen binnenkomen?
Ik wilde net boodschappen doen. En zo erg is niet hoor, een kapotte afzuigkap. Valt wel mee, maar wel aardig. Ja, dankjewel.
Nee.
Maar mevrouw Yilmaz, u heeft ons toch gebeld? En uw buurman, meneer Doornbos, is ook bij ons langs geweest.
Langs geweest?
Ja, dus volgens ons is er wel iets meer aan de hand dan dat valt wel mee en niet zo erg.
Ja?
Ja, dat vinden wij wel, toch? En die boodschappen die kunnen toch nog wel 10 minuutjes wachten.
Dus als ik het goed begrijp, kookt u op uw balkon omdat de afzuigkap het niet meer doet?
Thee. Willen jullie thee?
Want dan heeft u geen last van de stank.
Maar dat heeft uw buurman wel.
Koffie. Koffie kan ook.
Zouden wij die afzuigkap even mogen zien?
Als ik had geweten dat jullie zouden komen...
Mevrouw Yilmaz, wat is er nou aan de hand met die afzuigkap?
Dat zegt ze toch? Die is kapot.
Is dat...
Is niet erg. Dat zei ik al.
Ja, maar wij laten hem met liefde voor u maken, toch, Sam?
Dan sturen we even een monteur langs.
Is dat uw keuken daar, mevrouw Yilmaz?
Ja, ja. Dit is mijn keuken.
Maar dit is een compleet ingerichte slaapkamer. Er zit gewoon een aanrecht en een gijzer in. Maar ja, dit is toch een slaapkamer.
En wie slaapt hier dan?
Yallaham yarab. Kijk, mijn vader kwam als een van de eerste gastarbeiders naar Nederland. Dat was jaren 60. Er werd toen raar tegen gekeken, Turken. De mannen moesten zich uitkleden bij dokter en in hun blootje op rij gaan staan. Ja, was vernedering. Ja. Vooroverbuigen en zij moesten hoesten, ophand, heel hard. Want de dokter ging achter hun staan en kijken. En als hij weer dichtging, hun anus... Ja, dan was het goed, vertelde mijn vader. Dan werkte zenuwsysteem, ruggenmerg en spieren. Maar mijn vader wist wat arts deed. Mijn vader wist dat heel goed, want hij was zelf arts. Maar niemand vroeg wat hij was. En hij vertelde aan niemand. Ja, dat was vreselijk voor een trotse man als mijn vader. Echt korkunsto. Ja, nou, hij ging toen werken in haven. Zwaar werk. Maar neemt me niet kwalijk. U bent niet gekomen voor mijn verhaal. De afzuigkap.
Die afzuigkap, wacht wel even.
Nou, toen mijn moeder en ik naar Nederland kwamen, herkenden wij mijn vader nauwelijks meer. Een gebroken man. Hij schaamde zich. Hij droeg mijn moeder op handen toen in Turkije, maar hij kon haar niets geven wat hij wilde nu, zo hier in Nederland. Mijn moeder heeft hier nooit kunnen aarden. Ik weet ook niet of mijn vader dat ook weer toegelaten zou hebben. Ik weet niet, maar mijn vader hield van mijn moeder. Maar hij kon ook heel dwingend zijn. Hij leefde niet alleen zijn eigen leven, maar ook dat van haar.
Waar zijn uw ouders nu?
Mijn vader is 2 jaar geleden gestorven. Allah hamidil rahmetil is inshallah.
En moeder? En moeder, sorry.
Moeder slaapt.
Waar woont uw moeder nu?
Moeder bleef alleen achter. En in het begin ging dat best aardig. Ik ging vaak naar mijn werk nog even bij haar langs. Hmm. Maar ja, toen, zij begon dingen te vergeten. De kraan niet meer dichtdraaien, de deuren niet op slot. Ja, het ging niet meer. Maar waar kon ze heen? Ik ben in een aantal tehuizen geweest, maar zo simpel is het niet. Moeder spreekt slecht Nederlands en wat ze aan woordjes weet, begint ze te vergeten. En ze had geen aanspraak. Ze werd heel eenzaam.
Dus slaapt uw moeder nu in uw keuken?
Nee, ik slaap in de keuken. Ik wil dat mijn moeder goed heeft. Ik kan haar toch niet in keuken stoppen? Ze kreeg mijn kamer. Yeah. Ik slaap in de keuken. Net als vroeger. Toen sliep ik in zo'n babymandje bij fornuis. Toen zorgde mijn moeder voor mij, ja. En nu zorg ik voor haar.
Ja, ik begrijp het. Dus dat is de reden dat u op het balkon kookt?
Mijn huis heeft maar 1 slaapkamer. Ik weet dat het allemaal niet mag, een kamer maken van de keuken, toch?
Nee.
Ik was bang, maar ik moest wel. Dus ben ik maar op balkon gaan koken. En toen de buurman begon klagen, heb ik hem af en toe wat lekkers te brengen. Ik hoopte dat het voorbij zou gaan. Ik kon niet anders. Ik wist niks beters. En nu? Wat gebeurt nu?
Dus, dit doe je om hun enkels?
Of om hun polsen. En dan hijs ik ze op.
Ja. Vandaar die katrollen. Maar goed, daar zijn deze plafonnetjes niet voor gemaakt om mensen mee omhoog te hijsen.
Nee, dat heb ik gemerkt. En mijn klant ook.
Zo, die zou wel geschrokken zijn.
Ja, wat dacht je van mij? Hij had wel iets kunnen breken.
Was hij kwaad?
Ben je gek? Hij vond het fantastisch. Hij heeft me een extra fooi gegeven.
Dat er zulke gekken bestaan.
Dat zijn geen gekken. Dat is een heel bekrompen, vooringenomen standpunt.
Ja, sorry.
Mijn klanten zijn mensen met bepaalde behoeftes. Mannen en vrouwen. Soms begrijpen die elkaar en soms ook niet. Dan willen vrouwen niet wat mannen willen. Of andersom.
Ja, maar waarom willen ze dat dan? Vastgebonden worden en op hun kont geslagen?
Dat is natuur, oom Bob. Dat zit in de mens. En ik weet niet hoe het bij jou zit.
Ho.
Maar niet iedereen neemt genoegen met recht op en neer. En als mannen het niet bij hun vrouw kunnen krijgen, dan halen ze het bij mij. Stiekem en tegen betaling.
Ja.
Ja, wat kijk je nou? Ik help die mensen en ik verdien er nog geld mee ook. Het grote verschil is alleen dat ik hen verneder en niet mezelf.
Hoe kon je dat nou doen? En dat zonder enig overleg?
Luister, die vrouw woont 25 jaar in Nederland. Die heeft een enorme woonduur opgebouwd. Die vrouw die heeft rechten. Dat zou jij toch moeten weten?
Jij hoeft mij niet de les te lezen.
Nou, ik lees je helemaal
niet. Ik vond het goed dat je met me meeging. Maar nu bemoei je je met zaken die je niets aangaan.
Een nieuwer en ruimer huis voor haar en haar moeder hoeft toch helemaal geen probleem te zijn, Sam?
Wat deed jij daar nou van?
Dat kunnen we toch uitzoeken?
André, jij bemoeit je met zaken echt waar je helemaal niks van af weet. De huizen die hangen hier niet aan de bomen.
Nee, dat weet ik ook wel. Maar we kunnen toch wel een beetje ons best doen voor die mensen. Is dat nou zo'n probleem?
Wij? Jij kan helemaal niks, André. Ik moet een oplossing verzinnen. Daar word ik voor betaald.
Ik wil je alleen maar helpen.
Jij hebt het haar al toegezegd. Je hebt haar verdomme al een huis beloofd.
Dat is helemaal niet waar. Ik heb tegen haar gezegd dat wij dat gaan onderzoeken.
Dat zeg ik net. Jij hebt helemaal niks te onderzoeken. Wacht maar tot mevrouw Jilman straks gaat klagen dat ze nog steeds geen nieuwe woning heeft. En wie is er dan de klos? Jij? Ik dacht het niet.
Nee, daar heb je misschien wel gelijk in, maar...
Niks maar. Ik heb gelijk. En het probleem van meneer Dorrebos is hiermee ook niet opgelost, André. Je hebt je ongevraagd met mijn werk bemoeid en daar zit ik niet op te wachten.
Ja, dat begrijp ik. Sorry. Ik, Sorry. Sorry. Ik, 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 ik was iets te enthousiast.
Enthousiast?
Ja, ik ben te ver gegaan. Sorry, het spijt me. Weet je, dat komt. Ik ben al zo vaak tegen dat soort dingen aangelopen. Tegen al die muren van regeltjes, van onbegrip. Boven ons zitten mensen die zijn ingehuurd om nieuwe regels en nieuwe procedures te bedenken. Ombuigingen op te starten. Allemaal vanuit een ivoren toren en zonder garantie op succes. Maar soms dan moet je de wereld gewoon aan je hand durven zetten, Sam. Zolang wij blijven zwijgen, gaan zij gewoon hun gang.
Daar kan ik weinig aan veranderen.
Nou, nee. Daar kan je wel degelijk iets aan veranderen. Jij staat met beide poten in de klei. En jij kent deze wereld, Sam, dat weet ik gewoon. Jij weet dat mevrouw Yilmaz gelijk heeft. En je weet waar ze recht op heeft. Die woonduur is er niet voor niks. Kun je een zaak voor maken. Soms moet je dingen gewoon afdwingen, omdat je er zelf in gelooft. And no gods, no glory.
Wat gaan we hier nu aan doen?
Ja.
Ik wil wel dat dit onder ons blijft, Don Bob. Niet dat ik me ervoor schaam, maar... Mensen hebben altijd meteen hun oordeel klaar. En dat wil ik niet voor Robert.
Nee, dat begrijp ik. En ja, nee, ik begrijp het echt. En ik vind het echt heel erg dat het allemaal zo... Maar goed, ik begrijp het.
En dat begrijp ik dan ook wel weer. Dus begrijpen wij elkaar?
Ja. Maar luister, dit soort plafonds is niet geschikt voor die haken. Met die katrollen. Die kunnen dat gewicht niet aan. Dus eigenlijk zou je een andere plek moeten zoeken.
Ja, dat is lekker. Waar vind ik zo gauw een betaalbare werkruimte?
Ja. Maar... Als ik er nou een gipsen plafonnetje in hang... en dat er weer bevestigd aan een dik houten frame... je draait de haken er op de juiste plaats in... ja, dan zou het wel eens kunnen lukken, ja.
Oh, je bent een schat.
Luister, ik kom morgenochtend terug, dan hang ik het erin. Maar als jij wil dat de woningbouwvereniging er niets van te weten komt... dan moet je er wel zelf even een verfkwastje overheen halen, begrepen?
Ik kijk wel mooi uit. Daar heb ik mijn klantjes voor.
U bent verbonden met afdeling Parkbuurt van woningbouwvereniging Davati. Op dit moment zijn wij niet aanwezig. U kunt ons bereiken op werkdagen van 8 tot 5 uur. Voor vragen kunt u zich ook wenden tot onze website www.davati.nl. Einde bericht.
Zei hij dat echt? No guts, no glory?
Tja, hoe vind je dat?
Oh, geweldig.
Nou, ik was anders aardig over de rode. Komt hier een dagje meelopen en denkt even snel onze problemen op te kunnen lossen.
Ach, het is gewoon een hele enthousiaste man.
Tja, dat vond hij zelf ook.
Zeg nou zelf, Sam. Mag hier allemaal best een beetje positiever. Ik word niet bepaald vrolijk van alle krantenberichten over wat wij allemaal niet goed doen.
Ja, eigenlijk was ik het ook wel met hem eens. En je hebt gelijk. De stemming is hier de laatste tijd erg negatief.
Het is ook nogal lachen met al die bezuinigingen. Hé, hey Bob.
Nee.
Hij heeft wel gelijk.
Wie? Ik?
Nee, André.
Ah.
Er wordt alleen maar gekeken naar wat er niet kan. Misschien moeten we eens gaan kijken naar wat er wel kan.
Dag, tot morgen. Hoe ging het met dat plafonnetje op de parklaan?
Ja, het lag er helemaal uit.
Hoe kan dat nou?
Geen idee. Ik ga er morgenochtend nog even langs om het te repareren.
Heeft het zo'n haast dan? Ja,
het is een troep in die kamer en dat is lastig. Ze staat er met haar zoontje helemaal alleen voor. Dus.
Nou, dat zien we morgen dan wel meer. Oh, ik moet rennen. Ik moet nog boodschappen doen. Doei!
Doei! Doei, doei.
Wat was dat nou, Bob? Dat plafonnetje?
Wat? Een alleenstaande jonge moeder zat eigenhandig een schommel aan het plafond opgehangen... en was er zelf ook nog even op gaan zitten. En daar kunnen die dunne plafonnetjes niet tegen, dus ik help er even een handje.
Jij bent toch niet van plan?
Hoezo?
Zo'n hulpeloze jonge moeder.
Zeg, hallo, hou jij eens even op. Wat haal jij nou allemaal in je hoofd? Het is mijn nichtje.
Oh.
U heeft geluisterd naar De Buitendienst, een hoorspelserie gebaseerd op ware gebeurtenissen, naar een idee van Justien Bouw, geschreven door Peter Reumer. Muziek Jeroen Kuitenbrouwer, editing Frans de Rond, regie Justien Bouw. Met Kees Boot, Yvonne van den Hurk, Catharina Justic, Marcel Hensema, Ariane Sluter, Funda Mujde, Tera van Hoomeijer en Vincent Croisset. De Buitendienst is een productie van Palentino Media voor AVROTROS, mede mogelijk gemaakt door het Mediafonds. Voor alle informatie kijk op afrotros.nl/cultuur. Volgende week in De Buitendienst...
Luister, ik ben gewoon doodziek van dit bedrijf.
Dat er nou ineens een hangplek voor bejaarden moet komen.
Dat is toch een goed idee? Dat vond jij toch ook?
Ja, maar toen wist ik toch niet dat daardoor het buurthuis waar iedereen langs kan komen, waar ik langer dan een jaar mee bezig ben geweest, gewoon wordt afgeschreven.
Je meent het.
Ja, geen geld meer voor. Dat is dan van hoger hand besloten.
Jo.
En dat is allemaal dankzij onze grote vriend André.
Maar wat kan die er nou aan doen?
Hij had zijn grote muil moeten houden met zijn bejaarde hangplek.
Nooit meer slapen.
Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Tot het nieuws van 1 uur praat ik met Dirk-Jan Roeleven, programmamaker, schrijver en ontzettend fanatiek met fietsen, maar ik mag geen wielrenner zeggen. En terwijl hij werkte aan een portret van dichter Willem Wilming, kwam hij via een gedichtengoochelaar Ben Ali Libi op het spoor. Hij ging op zoek naar de geschiedenis van deze Joodse man en daarmee ook naar de grenzen tussen poëzie en persoon en tussen schijn en werkelijkheid. Het leidde tot de aangrijpende documentaire Ben Ali Libi, goochelaar, die komende maandag op NPO 2 zal worden uitgezonden. Dirk-Jan, welkom.
Hallo.
De eerste keer dat jij dat gedicht hoorde, wist je toen dat die man bestond?
Nee.
Kun je daar iets over vertellen hoe dat ging destijds?
Ja, het was, ik had het hele gedicht nog nooit gehoord. Ik maakte een documentaire over Willem Wilming. Die was toen 1 jaar dood. Het was in 2004 dat die documentaire werd gemaakt. En Joost Prinsen is natuurlijk een van zijn vrienden, collega's uit de tijd van de Stratenmaker op Zeeshow, J.J. de Bom, al dat soort programma's. En dus ik ging voor dat portret over Willem Wilming bij Joost langs. En ik... Ja, zoals je dan uiteraard vraagt, Joost, waar zat nou dat grote talent van Willem Wilming, de dichter? Waar zat hem dat in? Weet je zo, dat soort vragen, je kent het wel, die je er later uitknipt. En dan begint Joost daar, dus ja, ach, man, flikker toch op, weet je wel, dat soort teksten. En het grote talent van Willem Wilming. En hij geeft meteen eigenlijk het voorbeeld van het gedicht Ben Ali Libi. En Joost ging dat dus, in dat interview ging hij dat eigenlijk voordragen. Maar dat was gewoon eigenlijk een antwoord op een vraag. Maar ik kreeg dus een heel gedicht. Maar het heftige van het fragment is, het is inmiddels op YouTube echt ook een hit geworden. En het is heel beroemd geworden. Omdat Joost in de laatste strofes, dan gaat hij, hij breekt eigenlijk. Hij moet bijna huilen. En dat komt door dat onvoorstelbaar krachtige gedicht. Dus ik hoorde toen voor het eerst dat Ben Ali Libi, ik wist echt niet waar het over ging, behalve dat ik dacht, dit is wel een waanzinnig goede tekst. Dit is knap, weet je wel. En toen bleek ook trouwens in dat interview dat Wilming, die toch vrij snel kon werken, net als Harry Banning, die de muziek maakte, dat die beiden, die hebben zo ontzettend lang gewacht eigenlijk om dit te kunnen maken. Joost heeft Willem Wilming moeten overhalen. Joost had een trucje. Die heeft zelf een gedicht geschreven over die goochelaar. Had hij opgestuurd naar Willem Wilming. En Wilming die pikt dat natuurlijk niet. Dat Joost...
Die vond dat zo slecht
ja,
dat hij dacht...
Nou ja, Joost kan dan best wel goed dicht hoor trouwens. Maar niet het niveau Wilming. Dus, maar Joost wist, als ik dat doe, dan komt eindelijk dat gedicht over die goochelaar, waar ze het al over hadden gehad, komt dan eindelijk mijn kant op. En inderdaad, per kerende post, zoals Joost dat zo mooi kan zeggen, was dat gedicht toen bij hem bezorgd. En het is magistraal.
Ja. We hebben het, voor de mensen die het niet gehoord hebben of gezien op YouTube inmiddels, er zijn er nog een paar Nederlanders die dat hebben gemist, hebben we het gedicht om te laten horen.
Op een lijst van artiesten in de oorlog vermoord staat een naam waarvan ik nog nooit heb gehoord. Dus keek ik er vol verwondering naar. Ben Ali Libi, goochelaar. Met een lach en een smoes en een goocheldoos en een alibi dat hij zorgvuldig koos, scharrelde hij zijn kost bij elkaar, Ben Ali Libi, de goochelaar. Toen vonden de vrienden van de weduwe Ros dat Nederland nodig moest worden verlost van het wereldwijd joods-bolsjewistisch gevaar. Ze bedoelden natuurlijk die goochelaar. Wie zo dikwijls een duivel van bloem had verstopt, kon zichzelf niet verstoppen toen er hard werd geklopt. Op straat stond een overvalwagen klaar voor Ben Ali Libi, de goochelaar. In het concentratiekamp heeft hij misschien zijn aardigste trucs nog wel eens laten zien. Met een lach en een smoes, een misleidend gebaar. Ben Ali Libi, de goochelaar. En altijd als ik een schreeuwer zie met een alternatief voor de democratie, denk ik, jouw paradijs, hoeveel ruimte is daar voor Ben Ali Libi, de goochelaar?
Ben Ali Bibi. Die arme Smiel. Hij rust in vrede. God hebben zijn ziel.
Ik heb dit deze week 3 keer geprobeerd te luisteren. Ik kan het bijna niet luisteren zonder zelf...